Rather Be van Clean Bandits. En Simone Gouw nog steeds hier aan tafel bij mij, de koffiegast vanochtend. En ik heb al gezegd wat zij allemaal is. Orofaciaal fysiotherapeut bijvoorbeeld, maar ook nog eens psychosomatisch fysiotherapeut.
Ja, klopt.
Hoeveel orofaciale fysiotherapeuten zijn er die ook nog actief zijn als psychosomatisch fysiotherapeut?
Oh, dat zijn er heel weinig. Van wat ik weet zijn dat er naast mij nog twee.
Heb je altijd maar graag een beetje bijzonder willen zijn?
Nee, dat niet zozeer. Maar dit, ja, dan kom je erin terecht en dan ben je het ineens.
Er zijn meer prinsen in Nederland dan, dan mensen met jouw vak. Dus.
Ja.
Want psychosomatisch, dat heeft te maken met de psyche ook. Hè? Dat zijn lichamelijke klachten die beïnvloed worden door de geest.
Yes.
Hoe moet ik dat voor me zien bij de fysiotherapie?
Nou ja, veel klachten, met name pijnklachten, met name chronische pijnklachten, waar niet meer een duidelijke oorzaak is vanuit het lichaam, kunnen emoties, gedachtes, algehele aanspanning, dat soort patronen meespelen in het onderhouden van klachten of het onderhouden van de hinder die iemand heeft in het dagelijks leven. En als psychosomatisch fysiotherapeut kijk je eigenlijk naar die context, dus niet naar de klacht zelf, maar de omgevingsfactoren.
En is dat dan, om daar nog heel even op terug te komen, logisch, die combinatie met de kaak? Of is dat puur toeval? En zijn het echt twee totaal verschillende en voor elkaar losstaande dingen?
In de praktijk gebruik ik het heel veel samen. En als je kijkt naar de groep bruxisten, dus de klemmers die verbijten vanwege stress of spanning, dan is het heel interessant om die combinatie te hebben. Dus toevallig komt het heel mooi samen. Het is echt een gouden combinatie. Maar zo heb ik het niet gekozen. Ik was gewoon heel erg geïnteresseerd in en de kaak en de psychologie. En nou ja, toen kon ik in beide kanten studies doen, waardoor ik het beide heb kunnen doen. Maar het is niet bewust samengekozen.
Want jij hebt alles bij elkaar gestudeerd, dus je bent je hele leven flink aan het studeren, hè? Vier studies, begreep
ik? Ik op het moment dat ik straks gepromoveerd ben, als je tenminste promoveren ook als studie ziet, hè, onderzoeker in opleiding, dan heb ik 13,5 jaar achter elkaar gestudeerd. Maar ik hou van studeren, dus het is, ja, dat gaat dan zo.
Je houdt van stapeltjes maken en van studeren.
Ja, nou, dat is Simone. Ja.
In een notendop.
Ja.
En dus 13 jaar en dat promoveren, dat komt er binnenkort aan?
Ja, volgende week.
Heb je ook nog een hobby's? Of?
Ja, sporten.
Oh.
Ja, nee, ik hou heel erg van sporten. Gewoon vrije tijd, die heb ik ook.
Wat doe je dan aan sport?
Hardlopen, mountainbiken.
Jeetje.
Ja.
Wat een perfect leven lijkt dat een beetje.
Vind ik wel.
Ja.
Ik heb een heel leuk leven.
Want dat promoveren komt er dus aan. Hè? Je gaat je proefschrift verdedigen op 8 mei. Dus dat is over een week ongeveer.
Yes.
En waar gaat dat dan over?
Mijn proefschrift gaat eigenlijk over verschillende aspecten van bruxisme. Maar dan vanuit een fysiotherapeutisch oogpunt. En dat lijkt nu heel logisch, omdat ik hier natuurlijk over vertel. Maar het is vooral onderzocht vanuit de tandheelkunde. En vanuit de geneeskunde, bijvoorbeeld de slaapgeneeskunde. Wat is de relatie met de slaap, de medicatiehoek. Maar eigenlijk nog niet vanuit de fysiotherapie.
Ik probeer dit allemaal even te volgen, want dit gaat wel een beetje snel. Nee, dat geeft niks. Maar ik ben een goede graadmeter, hè? Niet altijd slim. Dus als ik het niet snap, dan trek ik aan de bel.
Ja.
Want je had het nu over slapen en over tandheelkunde en nog meer dingen.
Ja, bruxisme is een fenomeen wat heel veel is onderzocht. Maar vooral vanuit tandheelkundig oogpunt, omdat tandslijtage bijvoorbeeld een bekend fenomeen naar binnen is. De bitjes, ik weet niet of je daar bekend mee bent, worden best veel gemaakt, vooral ter bescherming van het gebit.
Ja, dus de tandenknarsende mensen krijgen zo'n beetje, en dat is ook fijn voor de andere mensen die in bed liggen.
Precies, ook dat, ja. Dus vanuit die hoek is er heel veel onderzoek geweest. Maar als je kijkt naar de mechanismen van bruxisme, dus hoe is dat in dat brein nou geregeld en aangestuurd, is er ook vanuit de geneeskundige hoek, dus hoe werkt het gewoon allemaal precies in het lijf? Hoe heeft medicatie er invloed op? Hoe werkt het slaapsysteem in combinatie met het kaakklemmen 's nachts? Dus in die hoek is heel veel onderzoek gedaan naar de mechanismen.
Want er zit iets in je hersenen dat tandenknarsen en dat kaakklemmen aanstuurt.
Ja, en we weten nog niet helemaal precies hoe dat zit. Maar we weten in ieder geval dat er een soort motortje in de hersenen zit die zorgt voor kaakspieractiviteit.
En is dat dan een foutje in de hersenen? Of?
Nee. Er is heel veel discussie over of bruxisme überhaupt een stoornis is. Dus of het überhaupt afwijkend is, of dat het misschien ook gewoon normaal is. Alleen dat sommige mensen er meer last van hebben dan anderen. Dus er is heel veel discussie over, is het een stoornis of misschien gewoon gedrag, gewoon fysiologie, hoort het bij de mens.
En wat heb jij dan precies onderzocht?
Verschillende aspecten vanuit wat we als fysiotherapeut is, of vanuit fysiotherapeuten kunnen doen of zien in de praktijk. Onder andere emoties en bruxisme. Voor stress en angst was dat al heel duidelijk. Maar voor boosheid en frustratie, ondanks dat je dat net zei, was dat nog helemaal niet onderzocht.
Oh, dat wist ik al lang.
Nou ja, dus dat vonden wij ook. Dus dat hebben we onderzocht. En nou ja, goed, uiteindelijk blijkt daar op groepsniveau. Dus als je iedereen op één hoop gooit, is daar niet een heel duidelijke relatie. Maar bij de individu kan het een heel sterke relatie zijn. Dus sommige mensen reageren heel sterk op boosheid met meer bruxisme.
En waarom is dat handig om te weten?
Omdat je dan een soort profielen kunt opstellen. Dat je een indruk kan krijgen van de patiënt. Is dit iemand waarbij bijvoorbeeld de emoties een rol kunnen spelen in de aanwezigheid van bruxisme en daarmee in de aanwezigheid van klachten. Dat je dan zoveel mogelijk oorzakelijk iets kunt aanpakken.
Maar stel je zelf dan niet een beetje buitenspel als fysiotherapeut? En zijn dat dan mensen die naar de psycholoog moeten bijvoorbeeld?
Maar mijn doel is niet om alle patiënten bij mij te krijgen. Ik wil dat mensen van klachten afkomen. Dus wil ik ook dat mensen bekend zijn met wat is er bekend over dit fenomeen? Wat zijn, en dat noemen we dan risicofactoren? Ja. En wat kun je daar zelf mee doen?
Of is dat juist het terrein van de psychosomatisch fysiotherapeut?
Ook. Psychosomatisch fysiotherapeut en psycholoog, daar zit ook wel enige overlap tussen. Maar je ziet binnen de fysiotherapie wel dat er veel aandacht is voor inderdaad die omgevingsfactoren, waaronder emoties. En dan hoeven we misschien nog niet eens daar echt therapie voor te geven, maar het in ieder geval benoemen met de patiënt, erover spreken, bedenken hoe gaan we dat dan aanpakken, wat willen we daarmee.
Ja, want als je dat weet, dan kun je er wat aan doen.
Ja.
Oké. Nou, wij gaan straks nog een blokje doorpraten. Ik denk dat het nu al tijd is voor de reclame.